Nee, ik dacht even dat hij het niet deed, maar dat is dus niet zo. Ja, ik moet even wennen aan het nieuwe systeem, dus. Maar het doet het toch. Oké, we gaan naar Titus gauw, ja? Want daar zijn wij mee bezig. En de vorige keer zijn we tot en met vers 9 gekomen. Want vers 5 tot en met 9 gaat over de aanstelling van de ouderlingen. En vers 10 gaan we nu mee beginnen. Vers 10, want er zijn ook vele ongeregelden, ijdelheidssprekers en verleiders van zinnen in zonderheid die uit de besnijdenis zijn, welke men moet de mond stoppen, die gehele huizen verkeren, lerende wat niet behoort om vuils gewins wil. Eén uit hen, zijn hun eigen profeet, heeft gezegd, de Cretenzen zijn altijd leugenachtig, kwade beesten, luie buiken. Deze getuigenis is waar, daarom bestraf hen scherpelijk, opdat zij gezond mogen zijn in het geloof. Ja, vader, dank u wel dat wij uw woord hebben, vader. En ook de brief aan Titus, vader, die ook voor ons is geschreven. En dat we ook daaruit de dingen zullen halen, vader, die voor ons belangrijk zijn. Die ons misschien ook voor ons heel actueel kunnen zijn. Maar vooral dat uw geest ook licht op ons op het woord geeft, vader. En dat u ons helpt om het te verstaan. Dat we verlicht worden in ons verstand, vader. En dat het ook een uitwendige werking mag hebben in ons leven. En dat vraag ik en dank ik alles in Jezus' naam, onze Heer en Heiland. Amen.
Amen.
Ja, er zijn ook vele ongeregelden. Nou, het is nogal wat. Vele ongeregelden, ijdelheidssprekers en verleiders van zinnen. En dan vooral die uit de besnijdenis zijn. Ik weet nog dat Dof ooit vertelde, toen hij deze boodschap kende, leerde kennen, dat hij toen zei, ja, dat hij met die tekst natuurlijk wel heel veel moeite had. Ja, hij snapt wel wat het zat natuurlijk, maar ja, als je zelf van de besnijdenis bent. Ja, maar dat was ook zo met het leven van Paulus. Hij heeft veel vervolgingen geleden van de Joden. En we begrijpen waarom, hè? Vanwege de verborgenheid. Als je natuurlijk al die eeuwen, duizenden jaren weet, God heeft mij uitverkoren, mijn volk. En opeens, en wij gaan aan het hoofd staan en dan de heiden die moet van ons leren. Dus ja, de leraar staat boven de leerling, toch? Niet andersom. Tegenwoordig tijd vraag je dat nog wel eens af op school, ja? Want dan luisteren de ouders vaak meer naar de leerlingen als dat naar de leraar luistert, ja. Maar goed, maar zo is de situatie. En opeens komt er een Jood, en die zegt, een fariseer nog wel, die eerst die gemeente heeft vervolgd ook nog, toen was hij hun medestander, ja. En nu vertelt hij de genade Gods, en er is ook, nu is hij is nog erger, hij is eigenlijk nog erger als Petrus en de apostelen. Want Petrus, die bevestigde eigenlijk alleen maar het Oude Testament, de rol van Israël. Alleen hij erkende dat Jezus was die beloofde Messias. En de fariseeërs deden dat natuurlijk niet. En die hebben het volk opgestookt. En de leiders, die hebben Petrus, en die hebben Christus gevolgd en gekruisigd. En uiteindelijk Petrus en ze ook vervolgd. En Paulus was één van hun. En nu komt Paulus, die komt tot geloof. En die gaat, die is nog erger dan ook. Omdat hij verkondigt natuurlijk dat er is geen verschil tussen Jood en Heiden. Dat heeft Petrus natuurlijk nooit gezegd. Want dat was ook niet het plan. Dus kan we nagaan hoe een orthodoxe Jood, als je over Paulus praat, en die dus absoluut niet wil geloven, dan ben je echt een vijand van hem. Daarom werd hij zo vervolgd door hun. En daarom, hij zegt vele ongeregelden, in bijzonder die uit de besnijdenis zijn, maar niet alleen hoor natuurlijk. Want als wij hier op straat de verborgenheid gaan verkondigen, het geloof gaan verkondigen aan mensen, dan worden wij natuurlijk ook niet door iedereen op het schild gehezen. Dan krijg je ook tegenstand. Maar op Kreta zijn vele ongeregelden. En hij spreekt in vers 9, want wij hebben de dwaalleraars op Kreta ertussen staan. Tenminste, bij mij staat dat, jullie hebben dezelfde Bijbel, dus staat het als het goed is ook tussen. Maar dat staat er normaal niet in. Dan gaat vers 9 gaat gelijk door naar vers 10. Want dat haakt in op vers 9 eigenlijk. Want, hoezo want? Nou, het spreekt erover de ouderling in vers 9. En die moet vasthouden aan het getrouw woord dat naar de leer is. Dat hebben we vorige keer gezien. Moet in overeenstemming met de gezonde leer zijn. En er is maar één die verkondigt. De gezonde leer voor nu is wat Paulus verkondigt. En straks als Paulus, als de bedenking de genade afgelopen is, die is de gezonde leer. Ja, dat was de gezonde leer, want de Joden, de kleine kudde, de gezonde leer van hun is dan natuurlijk het Koninkrijksevangelie. En Hebreeën en de brieven daarna. Opdat hij machtig zij beide om te vermanen door de gezonde leer en om de tegensprekers te weerleggen. Zie je, dus hij moet, net zoals Apollos. Apollos was machtig in de schriften. En dat moet een ouderling ook zijn. En dan is die macht om te vermanen. Dus dat is, wat is de standaard als je iemand vermaant? Als wij hier in dit land hebben de wet. En je bent een overtreding. De standaard is de wet van dit land. En daar moet ik mij aan houden. En als ik een overtreding ben, de rechter zal de wet handhaven, de wet gebruiken om te checken of ik in overtreding ben of niet. En zo is het in deze tijd ook. De gezonde leer is voor ons die standaard waaruit wij alles beoordelen, oordelen, veroordelen. En om de tegensprekers te weerleggen. Nou, die zie je in vers 10 staan. En dan noemt hij drie soorten. De ongeregelden, de ijdelheidssprekers en verleiders van zinnen. En dat, ja, daar lees je heel vaak zo overheen, hè. Maar wat zijn nou ongeregelden? Nou, de tegensprekers waar Paulus spreekt in vers 9, dat zijn natuurlijk mensen, dat zijn valse leraren. Dat zijn, waar Paulus ook al eens over spreekt, over de wolven. Ja? De wolven die komen binnen om te verscheuren. Met valse leringen. En er zijn vele ongeregelden. Wat zijn ongeregelden? Nou, het woordje regel zit erin. Als je ongeregeld bent, dan ben je iemand die wil zich niet volgens bepaalde regels gedragen. Ja. Nee, voor mij geen regels. Ja. Die willen niet van gezag, van tucht of correctie weten. Als je kijkt in 2 Thessalonicenzen 3. 2 Thessalonicenzen 3. Vers 6. Waarschuwing tegen een ongeregelde wandel. Het is een beetje een ouderwets woord misschien, maar als je het woordje goed leest, ongeregeld. Er zijn toch regels in dit leven, of niet? Heb jij in een huis ook, heb je toch ook regels? Maar je zijn toch het huisgenoten Gods? Je hebt in je gezin heb je regels, tenminste dat hoort. Maar in het huis van God, de huisgenoten Gods, heb je ook regels. Er zijn bepaalde regels, de gezonde leer. En hier zie je, wij bevelen u broeders, bevelen, hè? Dat is een bevel wat Paulus geeft. In de naam van onze Heer Jezus Christus, dat is dus in de autoriteit van Christus. Paulus zegt niet zomaar wat, hè? Hij spreekt in de autoriteit van Christus. Het is niet zomaar iets. Dat gij u onttrekt van een iegelijk broeder die ongeregeld wandelt. En niet naar de inzetting die hij van ons ontvangen heeft. Zie je dat? Dat zijn de inzettingen van ons. En zijn het inzettingen van mensen? Van Paulus? Nou, je had ook de inzettingen van Mozes. Maar wat bedoelde hij daarmee? Toen, dat waren de inzettingen van God die hij aan Mozes heeft geopenbaard. En Mozes, die leert het aan het volk. De inzettingen die ik u heb overgegeven. Maar dat bedoelt hij natuurlijk in de naam van Jehovah God. Paulus spreekt hier over in de naam van onze Heer Jezus Christus. In zijn autoriteit kan hij dat bevelen, want hij heeft regels gegeven. De regels van, nou, de bedeling der genade. De verborgenheid. En die hebben een aantal regels. En er zijn er die dus ongeregeld wandelen. Niet in overeenstemming met de inzetting die hij van ons ontvangen heeft. Dan worden sommige mensen een beetje zenuwachtig. Genadegelovigen. Ja, in de genadeboodschap hebben wij geen inzetting. We zijn vrij. Ja, ik ben vrij. En anders word ik weer onder een wet geplaatst. Nou, dat noem ik gewoon geestelijk anarchisme. Ja, eigenlijk wel. Want dat is wat Paulus die zegt. Paulus heeft inzettingen. Die heeft hij in zijn brief staan. Hij zegt heel duidelijk bijvoorbeeld dat wij niet aan hoererij moeten doen. Dus wat doe je als een broeder in de gemeente komt, die gaat naar de hoeren. En je zegt, hé, dat staan wij hier niet toe. Plaats je hem dan onder de wet? Dat is toch onzin? Wij staan dat niet toe. Of mannen met mannen. Je gaat u wel leren vanuit het woord. Als iemand er nooit anders gewend is om naar de hoeren te gaan, ja. Dat is dan niet in één seconde overal. Wel, sommige geloven, een moordenaar stopt gelijk met moord. Het is niet zo, nou, ik doe er nog een paar en dan begrijp ik dat ik het niet meer mag doen. Ja, dat is onzin, ja. Dus Paulus hier ook, hij zegt, ik heb inzettingen en ik beveel het dat jullie je onttrekken van de persoon die dat doet. Want hij zelf weet, kijk hoe men ons behoort na te volgen, want wij hebben ons niet ongeregeld gedragen onder u. Paulus zegt, nou ja, hij is een voorbeeld. En degene die hem helpen. Dus daarom, wij zijn voorbeeld voor de wereld. En als je het woord leert, moet je het ook zijn voor de mensen, want je leert dat nu, maar stel je voor, ik doe het niet. En dat is wat hij zegt. Ik heb ook niet ongeregeld gedragen. Ik wandel in overeenstemming met de inzettingen, nou ja, die ik zelf leer, maar die ik van de Heer Jezus heb ontvangen. En wij hebben geen brood, in dit geval gaat het over werken. Kijk, wij hebben geen brood bij iemand gegeten voor niet, maar in arbeid en moeite, nacht en dag werkende, opdat wij niet iemand van u zouden lasten zijn. Paulus heeft altijd voor zijn eigen brood gewerkt. Als hij kon. Als hij in de gevangenis kon het niet, als hij daar zat. Maar dan werd hij gelukkig door bijvoorbeeld de Filippenzen, werd hij ondersteund financieel. Niet dat wij de macht niet hebben, maar opdat wij onszelf u geven zouden. Kijk, tot een voorbeeld om ons na te volgen. Want ook toen wij bij u waren, hebben wij u dit, wat staat daar? Bevolen. Bevolen. Dat is een bevel. En wat moet je met een bevel doen? Dat heb je maar te gehoorzamen. Kijk, dat zou iemand niet wil werken, hij ook niet eten. Waarom niet? Ja, als ik niet werk. En dan, toen had je geen uitkeringen. En dan bij, het was van de week het nieuws, hè? Dat in Nederland steeds meer mensen kloppen aan, klop, bij kerken. Ja. Voor geld. Ik bedoel, ja. Ja, en dan is opeens de kerk is goed genoeg, ja? Om geld ons te kunnen ondersteunen in moeilijke omstandigheden. Maar de gemeente mag niet bezwaard worden, in dit geval, als we hierover spreken, met mensen die door hun gedrag bijvoorbeeld niet werken en geen geld hebben. En die gaan wij dus niet ondersteunen. Want hij gaat tegen Gods wil en tegen zijn leer, tegen de inzettingen. Want Paulus leert, de Bijbel leert, Gods principe is altijd wel geweest, je moet werken voor je geld. Want kijk, wij horen dat sommigen, kijk, onder u ongeregeld wandelen, zie je? Zonder regels. Niet werkende, maar ijdelinge dingen doen. Dus ze werken niet, maar ze doen ijdele dingen. Doch de zodanige bevelen en vermanen wij door onze Heer Jezus Christus dat zij met stilheid werken hun eigen brood eten. Dus ze moeten werken om hun brood te verdienen. En gij broeders, vertraag niet in goed te doen, maar indien iemand ons woord door deze brief geschreven niet gehoorzaam is, tekent hem en vermeng u niet met hem, opdat hij beschaamd wordt. En houd hem niet als een vijand, maar vermaand hem als een broeder. Dus in dit geval iemand, zo je tekent hem en vermengt u niet met hem, dat betekent dat die persoon niet in de gemeente mag komen. Want hij weigert zich neer te leggen bij die regel die wij in de huishouding God in die gemeente hebben, dat je gewoon werkt als je niet wil werken. We leven nu in een tijd, het is niet altijd even makkelijk. En als er een fabriek sluit en er gaan, ik noem wat, 1000 mensen op straat, dan heb je ook niet 1, 2, 3 gelijk een baan. Dus het ligt er een beetje aan. Dus mensen die echt niet anders kunnen, als gemeente steunen wij die ook. Toen Maarten die brand had, toen hebben wij ook een behoorlijke donatie gedaan. Dat is niet omdat Maarten niet wilde werken of wat dan ook. Maar als broeders en zusters hebben wij hem toen gesteund. Ja, dat hij alvast ook al wat kleding kon kopen. Zo. Ja, dat is goed. Maarten was niet ongeregeld aan het wandelen. Maar hier is het duidelijk wel. En dan zegt hij, tekent hem. En vermengt u niet met hem. En dan, nou fijn. Dus ja, dat is. Hoe noemde hij ze ook? Ongeregelde. En daar hebben we dus ook het woord voor. Je ziet hier duidelijk, Paulus zegt: dit is de standaard, dit zijn inzettingen, en dit leren wij. En hier is duidelijk iemand die dat niet wil. En nou ja, goed. Iemand moet zich gewoon laten corrigeren. Er zijn regels in de gemeente, en dat zijn de brieven van Paulus. En ik heb het niet over dat je zondigt. We zondigen allemaal. Als iemand in zonde gaat leven, dan wordt het anders. En soms weet iemand het niet, of hij is nog zwak in het geloof, die moeten wij verdragen. Maar het woord van God is om ons allemaal te leren. Alle schrift is van God ingegeven. Hè? 2 Timotheus 3, vers 16. Een paar bladzijden verder. Waarom? Waar hebben we dat voor? Om te lezen alleen? Kijk, is nuttig tot lering. Zeker. Nuttig, hè? Iets is nuttig, is goed voor jou. Het heeft nut voor jou. En dan tot weerlegging. Om de tegensprekers te weerleggen. En tot verbetering. Wat is verbetering? Nou, om mij te corrigeren. Want dat betekent het eigenlijk gewoon. In het Engels staat correction. Verbetering. Je corrigeert iemand zodat hij er beter van wordt. Dat is het verschil, hè? Je kan ook iemand gaan corrigeren natuurlijk uit vleeselijke motieven. Ja, om even lekker de les te lezen. Of iemand zijn tekortkoming te wijzen. Nee, correctie, corrigeren, het woord van God is om ons te corrigeren, zodat wij er beter door worden. Dat je het daarna niet meer doet. Nou, we moeten allemaal gecorrigeerd worden. Harry, Paula, jij ook, ik ook. Je leeft een leven, je komt tot geloof en dat is in één klap, ben je een nieuw schepsel. Maar je bent in je gedrag niet gelijk in je schepsel. Hè? Dan gaat Gods woord met jou gaan werken. En Gods woord helpt jou erbij om te weerleggen. Ook om je te corrigeren. Dat je verbeterd wordt. Dus dat is in jouw nut, in jouw voordeel. Want ja, een godzalig leven leiden is altijd veel beter en beter voor jou als een niet godzalig leven. Dus ja, even kijken. Dus ja, daar is Gods woord voor. Kijk, in Titus 1 vers 13 zie je Paulus, ik zeg eventjes over dat, omdat het, nou ja, het is, je merkt gewoon in de afgelopen jaren, in de tijd dat ik nou in deze boodschap zit, maar als je in de algemeenheid kijkt ook, weet je dat het mensen moeilijk vinden als ze gecorrigeerd worden, als ze vermaand worden. Maar Paulus is, die zegt soms al voor, die zijn nog strenger. Kijk in 2 vers 15. Zeg ik dat goed? Ja. Nou, 1 vers 13 spreekt hij over, kijk, deze getuigenis is waar, daarom bestraf hen scherpelijk. Zie, noemt hij bestraffen. 2 vers 15 spreekt hij, spreekt dit, en vermaan en bestraf met alle ernst. Dus ja, dus als we terug naar Titus gaan, naar vers hoofdstuk 1. En trouwens zit in 4 vers 2 de linker bladzij. Predik het woord. 4 vers 2. Houd aan tijdiglijk, ontijdiglijk. Weerleg, bestraf en vermaan. Dus het is niet alleen maar bij elkaar komen om te leren. Het is ook dat wij worden weerlegd en ook gecorrigeerd. Maar nu zijn we het over dwaalleraars. Ja? Die kunnen in de gemeente zijn. Hoofdstuk 1 vers 10 Titus. Daar kunnen in de gemeente, die kunnen ook buiten de gemeente zijn, die proberen invloed uit te oefenen. En dat zijn ongeregelden. En daar moet een ouderling, die moet daarom ook bekwaam zijn in het woord en in de gezonde leer. Want je hebt te maken met ongeregelden, maar ook met ijdelheidssprekers. En wat zijn ijdelheidssprekers? Ja, die spreken dingen die, ja, kan nog wel raken eigenlijk. Dus ze hebben geen inhoud. Ander woord ervoor is zetsers. Nou, dat ken je wel, hè? Iemand die zetst maar wat. Nou, dan weten we allemaal, dat is een kletskous. Het heeft gewoon geen inhoud. Het heeft helemaal niks. Dat zijn ijdelheidssprekers. Dat wat ze zeggen, dat raakt kant nog wel eigenlijk. Kijk, als je in 3 vers 9 kijkt. Maar weersta de dwaze vragen en geslachtsrekeningen en twistingen en strijdingen over de wet. Kijk, want zij zijn onnut en ijdel. Ja. Ja, mensen kunnen 1000 vragen hebben. Maar wat is de vraag? Waar gaat het dan werkelijk om? Is het echt om meer dingen te willen weten van de verborgenheid? Om daardoor geleerd te worden? Dat je meer kennis van wil hebben? Of is het om proberen mensen, net zoals bij de Heer Jezus, natuurlijk proberen te tackelen? Ja? Om ze op een foutje te betrappen en ze te kunnen pakken. Ijdelheid spreekt. Dat wat ze spreken, het is allemaal ijdel. En kijk, en dan is het gevolg dat Christus ook ijdel wordt door ijdelheidsspreking. Want kijk, als je in Galaten 5 vers 4 kijkt. Want ja, die ijdelheidssprekers, als je bijvoorbeeld die uit de besnijdenis hebt, ja, die willen natuurlijk graag dat je besneden wordt. Maar hij zegt in 5 vers 4, Christus is uw ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wil worden. Gij zijt van de genade vervallen. Dus ijdelheidsspreking. En mensen komen bijvoorbeeld met de wet. Dat noemt hij ook ijdelheidsspreking. Want de rechtvaardiging. Wij kunnen nooit door de wet gerechtvaardigd worden. Voor ons eeuwig leven. Maar ook nooit in onze wandel. En dan zie je dat door dat soort ijdelheidsspreking. Christus is het gevolg daarvan. Is dan ook ijdel geworden. En dat merk je dus wel. Er pas nog gesprek met iemand. En dat was ook op een gegeven moment. Ja, dan gaan we. Dan gaat het wel over de kerk, dan gaat het over allerlei dingen. Maar wat is dan belangrijk? Vooral de zondag is het belangrijkste van alles. En de zondag is heilig, ja. Dat is de fariseeërs. Zondag is helemaal de sabbat natuurlijk niet. Maar wat is nou het belangrijkste voor ons? Dan mis je eigenlijk al Christus, ja. Dan gaat het echt om de inzetting in de geboden. En de zondag is natuurlijk zo belangrijk, je moet alles verwijken. Maar over de kruis van Christus hoor ik dat niks. En dat is. Dat is dan ook ijdelheidssprekers. Het heeft gewoon geen zin. En Christus is dan ook ijdel geworden voor ons. En dan spreekt hij over verleiders van zinnen. Ja, dat is precies wat Satan natuurlijk ook wil. Want als hij je zin heeft, ja, dan heb je natuurlijk helemaal, hè? Ja, denken dat dat helemaal verleid wordt door zijn plan eigenlijk. Verleiders van zinnen. Want ja, we weten dat Satan is de oogster van deze wereld. Dus alles wat je ziet en hoort om je heen kunnen hele mooie dingen zijn. Maar niet alleen de lelijke dingen zijn van Satan, maar de mooie dingen ook. Toch? De natuur is natuurlijk ook prachtig. Ik kan mooie films zien. Maar als ik zo'n film zou maken over de natuur, ja, dan zou het mij onlosmakelijk verbonden zijn met eer te geven aan de schepper. Maar als je daar een mooie film ziet, dan kan men zich over verbazen. Maar men brengt het dan in verband met wat? Met evolutie. En geeft de God niet de heerlijkheid en de eer en danken hem ook daar niet voor. Dus er kunnen ook hele mooie dingen zijn en toch geïnspireerd door Satan. Met muziek ook bijvoorbeeld. Je kan hele mooie muziek hebben. En toch is het niet tot eer en glorie van God. En is dus geïnspireerd door Satan. Hij is degene die de zinnen van de mens zal hebben in hun denken. En 2 Korinthe 11 leert dat ook heel duidelijk. 2 Korinthe 11 vers 3. 2 Korinthe 11 vers 3. En hij leest in vers 2. Want ik ben ijverig over u met een ijver Gods. Zie je, de ijver van God. Hij is gedreven door de schepper. Want ik heb u lieden toebereid om u als een reine maagd aan één man voor te stellen, namelijk aan Christus. Een reine maagd, onbevlekt, rein. En dat spreekt hij over gelovigen die niet met zonde, met in hun leven in zonde leven, die ook blijven bij de gezonde leer. Doch ik vrees dat ik enigszins, gelijk, precies een vergelijking met de slang, Eva door haar arglistigheid bedrogen is. Zie jij, bedriegt door listigheid. Satan is slim. En dat is hij nog steeds. Al zo uw zinnen bedorven worden om af te wijken van de eenvoudigheid die in Christus is. De slang heeft Eva door listigheid bedrogen. En dan zegt hij gelijk, al zo uw zinnen. Dus de zinnen, nou inderdaad. Hij stelde haar een aantal dingen voor. Hij ontkende dingen. Hij verdraaide dingen. En je ziet al. En Eva zag naar de boom dat hij goed was. En dan zie je gelijk. Zij zag dat hij begeerlijk was. Maar je zag gelijk wat er bij haar van binnen gebeurde. Ze ging van alles denken. Ja, dat wil ik eigenlijk ook wel. Ik wil dat ook hebben. Ik wil ook van die kennis van goed en kwaad hebben. En dan zal ik niet sterven. En dat soort dingen. En dan ging ze denken. En toen nam ze een keus. Maakte ze een keus. En ze nam, pakte en ze at. Zie je? En dat is, zo vergelijkt Paulus dat ook met ons. Dat de slang, en dat is natuurlijk Satan, ook onze zinnen bedorven worden. Bedorven, bederfelijk toch? Nou, als iets bederft, we weten allemaal, bederf is nooit goed. Het eten, jij wil geen bedorven voedsel eten. Jij wil geen bedorven dingen hebben. Dus ons denken moet rein zijn, en dat is door de gezonde leer. Wij kennen de boodschap van genade. Maar als wij daar gaan afwijken, dan noemt hij dat bederf. En dus wil hij ons denken, wil hij hebben, zodat onze zinnen bedorven worden. En dan wat is het resultaat? Ja, dan wijken wij af van de eenvoudigheid van Christus. Gisteravond was nou, nee, het is vrijdagavond. Met Herman en Mirjam, die waren hier. Hebben we een hele leuke, goede gesprek gehad over het woord ook. En ja, nou wou ik er wat over zeggen. Oh ja, en toen had het ook zo over van ja, en het is iedereen te begrijpen. Iedereen. Nee, ik had ook met Joachim het ook nog over. En dan komt het allemaal weer boven. Die is nou die studies allemaal aan het volgen. Met schema en alles. En dan zie je dat woord wat er toen allemaal ingepompt is. Om het zo te zeggen. En dat komt dan allemaal weer naar boven. Hè? Komt allemaal weer naar boven. En dan zie je allemaal ja. En dan was ook het antwoord ja. En dat het is toch ongelooflijk. Ja, ik bedoel, je kan intelligent zijn. Maar je kan ook niet intelligent zijn. We zijn niet allemaal hetzelfde. En toch, als je in een gemeente hebt. Kijk, als je naar de Rotary gaat. Ja, daar zit, ik bedoel, een vriend van mij zit er ook in. En dat zijn natuurlijk allemaal mensen, die ondernemers. En ja, daar zit geen hele, ja, hoe zou ik het nou zeggen, moet opletten hoe ik het zeg. Maar die zoeken elkaar op, ondernemers onder elkaar. Ja? Zo heb je ook de arbeiderspartij, de arbeiders onder elkaar. Dat is ook allemaal een beetje soort zoek soort, toch? Maar in de gemeente heb je van alles door elkaar heen zitten. En je hebt mensen die zijn misschien heel. Maar Paulus zegt, er zitten niet veel edelen, niet zoveel wijzen bij jullie in de gemeente. Ja, dat klopt. Want die wijsheid moet je namelijk, je heel je gestudeerdheid en wie je allemaal bent, moet je allemaal afleggen als je bij Christus komt. Dus ja, Hoe hoger je zit, hoe kleiner die kans is dat je dat doet. Ja? Maar toch, ze zitten er wel. En het zit allemaal door elkaar. Verschillende afkomsten, verschillende intelligenties. En toch, iedereen kan die eenvoudigheid van Christus begrijpen. Deze boodschap is te begrijpen voor iedereen. En Satan, die gaat het ingewikkeld maken. Die komt met theologie. Niet recht snijden. En dan zie je, waar heb jij gestudeerd? Als men hoort dat jij dan leert. Ik zeg het nooit tegen de klant of tegen de mensen. Want ik weet, dan gaan ze alles naar je kijken. Dat wil ik niet. Dus ik zeg nooit dat ik dat leer. Maar als het dan uitkomt, dan is het van, oh, waar heb jij gestudeerd? En waar horen jullie dan bij? Weet je wel? Maar als je zegt, ja, ik lees de Bijbel en ik snijd woorden en waarden recht. Dan is het natuurlijk niet in die ogen van, dan ben je natuurlijk niks. Ja, dan ben je niet, je hebt geen titel, niks. Dat stelt niet veel voor. Dus dan, maar dan wordt het, want je, zijn, de mensen denken natuurlijk, ja, je moet gestudeerd hebben, je moet een titel hebben en dan ga je de Bijbel begrijpen. Nee, dat is juist, dat zit juist de mensen in de weg. Vaak leer je door dat soort studies, gaan men juist van de afhoudigheid van Christus af. En dan krijg je allemaal uitleggingen over de doop en op werk of zon, of dat wel of niet mag. En allemaal bla 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 bla. Maar dat komt allemaal voort omdat ze het woord en waarheid niet recht snijden. En dat is bedorven zinnen, dat is afwijken van het woord en waarheid. En dan verlaat je ook de eenvoudigheid van Christus. Want dat is juist zo mooi, hè? Je weet met dit, iedereen die het vertelt, kan het snappen. Ze lezen het, Gods geest geeft hun verstand. Het is niet ingewikkeld, het is juist eenvoudig. Nou, en Satan wil het dus ons daarvan afbrengen. En dan denk jij dat je heel wat bent, misschien, maar het verstand in Gods oog is bedorven. Want indien degene die komt een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, zie je een andere Jezus, of een andere geest ontvingt die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie dat gij niet hebt aangenomen. Dus niet het evangelie van Gods genade, dat hebben ze aangenomen. Dan komt iemand met een andere evangelie. En dan verdragen ze hem. Nou, je ziet in vers 12, vers 13, want nou, dat zijn dus verleiders van zinnen. En die erachter zit, dit is vers 3, dat is de slang. Ijdelheidssprekers. Verleiders van zinnen. Satan zit achter het hele verhaal. Zoals hij bij slang deed, zoals hij bij Eva deed, zo doet hij dat nu nog steeds. En in vers 13, zulke valse apostelen, dat zijn leraars van het woord van God in dit geval, bedrieglijke arbeiders, zich veranderende in de apostelen van Christus. En het is geen wonder, want de Satan verandert zich in een engel des lichts. Zie je, het is niet Satan die er lelijk uitziet, nee, ja, maar hij komt met het licht, met het woord. Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaars zich veranderen, als waren zijn dienaars der gerechtigheid, van welk het einde zal zijn naar hun werken. Kijk, dat is precies wat Satan wil. Kijk ook in Titus 3 vers 14. Zit ik nou goed? Even kijken. Wacht hoor. Nee, 2 Korinthe 3 vers 14, sorry. De zinnen, de verleiders van zinnen. Mensen, daar gaat het om. Daar is het slagveld, hè? Daar is het slagveld. Het slagveld is jouw zin. En alleen Gods woord, dat is de standaard dat je zinnen, je denken, dat daar je denken op gericht moet zijn. En dat houdt je overeind in de strijd. En dan kan je blijven staan voor de waarheid. En als je dat niet doet, en je verlaat dat, dan kom je natuurlijk bij je ziel, en dan kom je bij je emoties. En als je daarmee naar gaat luisteren, dan, ja, dan is het een verloren zaak. En hier krijg je het ook in hoofdstuk 3 vers 14, 2 Korinthe 3 vers 14. Dat spreekt over Israël en de wet. En je ziet in vers 14, hun zinnen zijn verhard geworden. Ze zijn verblind, want dat is het andere woord ervoor. Ze zijn verblind. Ze zien het niet meer. Want tot op de dag van heden blijft hetzelfde deksel, bedekking, in het lezen des Oude Testaments zonder ontdekt te worden, het zelf door Christus niet gedaan wordt. Dus als jij het Oude Testament leest, en wat is het Nieuwe Testament, zoals wij dat noemen, de Evangelie is Oude Testament, hè? Dat is met de wet. Dus dat is nog steeds Oude Testament. Dus het lezen daarvan, dan krijg je dus een bedekking, zie je, staat hier, in vers 15, Maar tot de huidige dag toe, wanneer Mozes gelezen wordt, dus denk aan de wet, ook de evangelie, christelijke evangelie, ligt een bedekking op hun hart. En wat doe je met je hart? Geloven. Ja. En dan ga je dus van de eenvoudigheid van Christus af. En dat is voor mensen die gered moeten worden, moet je niet daarmee komen. Want je vindt de redding niet in de evangelie. Maar als wij gelovig zijn geworden, dan moeten we ook daar niet zijn. Want dan worden wij ook, hebben wij ook een bedekking op ons hart. En dan worden wij ook verblind, onze zinnen. En kijk, en dat is precies wat Satan wil. Van de genadeboodschap gaat, ja, natuurlijk, praat maar over Jezus. Dat is prima. Volg hem. Volg Jezus. Uit de evangelie. Maar wat gebeurt er? Krijg je gelijk die bedekking. Maar het evangelie wat Paulus verkondigt, dat neemt die bedekking juist weg. Want kijk, in 2 Korinthe 4, zegt hij in vers 3, doch indien ook ons evangelie bedekt is, zo is het bedekt in degene die verloren gaan. En met andere woorden, ons evangelie is niet bedekt. Het is alleen bij degene die verloren gaan, die de Heer niet kennen. En die moeten wij het evangelie verkondigen, met het juiste evangelie, en dan wordt die bedekking weggenomen. Want Satan bedekt ook de hele mensheid. Dan zie je in vers 4 staan. In de welke de God deze eeuw de zinnen verblind heeft. De zinnen zijn verblind van iedereen. Want hij werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid, zegt Efeze 2. Maar hij kan ze niet daarin houden. Nee. Want als hij het evangelie verkondigt aan iemand, dan wordt hij verlicht. Dan weet hij wat hij moet geloven. Kijk. Namelijk de ongelovigen. Zijn God Israël, dat is Satan. Die heeft hun zinnen verblind. Maar kijk, namelijk de ongelovigen. Opdat hen niet bestralen de verlichting van het evangelie, de heerlijkheid van Christus, het beeld van God is. Nee, hij wil niet dat het evangelie van de heerlijkheid van Christus, dat dat hun gaat bestralen. Want dan krijgen ze verlichting. En dan kunnen ze gaan geloven. Dus hij wil dat tegenhouden. De verleiders van zinnen. We gaan terug naar Titus. Dus het evangelie van Paulus, nee, dat is juist wat onze zinnen heel helder houdt en waardoor wij niet blind zijn en waardoor ons hart niet bedekt is. Dus ja, wij zijn geestelijke mensen en God heeft het geopenbaard aan ons. Nou, en hij zegt ook, ja, in het bijzonder die uit de besnijdenis zijn, nou ja, die vooral. Nou, we hebben al uitgelegd waar dat in zit. En je had besnijdenis, je had twee soorten eigenlijk. Je had degene die gelovige uit de besnijdenis, en je hebt de ongelovige uit de besnijdenis. Want als je dan kijkt naar Handelingen 15, kwam Israël, Paulus die ging daarheen, want er waren gelovigen van de kleine kudde, die uit de fariseeën waren, die gingen hun vertellen, je moet besneden worden. Dat waren gelovigen uit de kleine kudde. En die dachten, hey, je moet besneden worden, anders kan je niet samen worden. Ja, toen kwam er een opstand. Dus dat waren gelovige Joden uit de kleine kudde. Nou, als je naar Gelaten kijkt, maakt Paulus daar een eind aan. Want ze waren ook bij de Gelaten geweest. Maar je had ook twee soorten. Je had ook die gelovigen waren. En je had ook ongelovigen. Die ook Paulus volgden natuurlijk. En de gelovigen die zijn uiteindelijk, hebben ze met dat besluit in Handelingen 15, hebben ze gezegd, nee, je hoeft niet besneden te worden om zalig te worden. Maar ja, de ongelovige Joden, die bleven deze boodschap vervolgen. Kijk even in 1 Thessalonicenzen 2 vers 14. 1 Thessalonicenzen 2 vers 14. 1 Thessalonicenzen 2 vers 14. Want gij broeders, dat zijn die heidenen in Thessalonica, zijn navolgers geworden der gemeente Gods die in Judea zijn in Christus Jezus, terwijl ook gij hetzelfde geleden hebt van uw eigen medeburgers, gelijk als zij van de Joden. Welke ook gedood hebben de Heere Jezus. Dat zijn ongelovigen. En hun eigen profeten. Bijvoorbeeld Stefanus. En ons hebben vervolgd. En God niet behagen. En alle mensen tegen zijn. En verhinderen. Zie je. Proberen Paulus tegen te houden. Ons te spreken tot heidenen. Dat zij zalig mochten worden. Omdat zij alle tijden hun zonde vervullen zouden. En de toorn is overheen gekomen tot het einde. Maar de genade zit er nu tussen. Maar met Handelingen 7. Met Stefanus kwam de toorn natuurlijk. Die zou gekomen zijn. En die ligt ook over het volk. Als er straks de bedeling is afgelopen, dan krijgen we de grote verdrukking natuurlijk. Maar hier zie je dat duidelijk. dat dit zijn ongelovige Joden die dus de, in Thessalonica, als je in Handelingen gaat lezen, zie je constant dat die ongehoorzaam waren en die probeerden Paulus te verhinderen om te spreken. Maar er waren ook gelovige Joden, kijk in Handelingen. En wat denken we dan aan? In Handelingen. Kijk, waar stond het weer? Nou, we gaan terug naar Titus. Titus, laat maar zitten. We komen er zo meteen nog over. In zon die uit de besnijdenis zijn. Welke men moet de mond stoppen. Die hele huizen verkeren. Leren dan wat niet behoort om vuils gemeens wil. En Titus was natuurlijk een heiden. En er waren ook veel Joden op Kreta. Hè? Want als je in Handelingen 2 leest, dan lees je dat, hoe horen wij, en noemt hij Arabieren, Cretenses. Er waren ook Cretenses, waren in Pinkst, met Pinksteren in Jeruzalem. En dus je hebt je hebt ook op Kreta dus Joden zijn. Dat zie je ook, zou ik staan, bijzonder uit de besnijdenis, die hun dus vervolgen en proberen Paulus en de boodschap van genade tegen te houden. En hij zegt, de mond moet gestopt worden. Waarom? Want ze keren hele huizen om. En ze leren wat niet behoort om vuils gewins wil. En wat zijn dat voor huizen die ze omkeren? Ja, dat wil zeggen, te gronden richten. Dat zijn huizen waar de gelovigen samenkomen. Ja. En misschien ook wel gewoon individuele gezinnen, gewoon waar het evangelie geloofd wordt in het huis. Ja. En dat, daar wou ik net heen gaan, Handelingen 18, nou zie ik het staan, ik wist het even niet meer. Handelingen 18, vers 7, daar zien we een voorbeeld ervan. 18, dat is in Korinthe. Nou, in vers 4 zie je dat Paulus was in Korinthe, op elke sabbat was hij in de synagoge. En bewoog, kijk, tot het geloof Joden en Grieken. Joden en Grieken en heidenen. En toen Silas en Timotheus van Macedonië gekomen waren, ja, werd Paulus door de geest gedrongen, betuigende de Joden. Handelingen 18, vers 5. Vers 5. Toen Silas en Timotheus van Macedonië afgekomen waren, werd Paulus door de geest gedrongen, betuigende de Joden dat Jezus is de Christus, de Messias. Maar toen zij weder stonden en lasterden, schudde hij zijn kleder af en zeide tot hen, uw bloed zij op uw hoofd, ik ben rein en van nu voortaan zal ik tot de heidenen gaan. En vandaag gegaan zijnde kwam hij in het huis van een man, met name Justus die God diende, wiens huis paalde aan de synagoge. En Crispus, de oogste der synagoge, geloofde aan de Heere met heel zijn huis en vele van de Corinthiërs hem horende geloofden en werden gedoopt. Dus Paulus die gaat, ze geloofden Paulus niet in de synagoge en wat doet hij? Hij zegt, ik ben rein van jullie, ik ga nu voort naar de heiden. Hij gaat naar het huis ernaast. He, stel je voor, wij komen hier bij elkaar en dan gaan we bij de buren zitten. En dat is wat Paulus deed. Daar waren de heiden, dus de synagoge stond naast een huis, daar woonde gewoon een heiden. Want kijk, hij kwam in het huis genaamd Justus, die God diende. En die is ook gelovig geworden. En die heeft Paulus ontvangen. En je ziet ook de oost van de synagoge, die wordt ook gedoopt. Maar later zie je, in vers 11, en hij onthield zich al daar een jaar en 6 maanden, lerende onder hen het woord van God. Maar toen Gallio, stadhouder van Achaïa, was, stonden de Joden eendrachtelijk tegen Paulus op. Dus al die Joden kwamen tegen Paulus op. Ja, staat niet eens die gemeente, maar tegen Paulus. Want hij is het kwaad. Hij is het gezwel. Hij verkondigt dat evangelie, dat er geen verschil is tussen Jood en Heiden. En bracht hem voor de rechterstoel. Nou, er zaten nog een aantal dingen achter. Maar je ziet in ieder geval, je ziet hier die opstand die komt dan, ja? Die uit de besnijdenis zijn. En die moet je de mond stoppen, zegt Paulus, ja? Dus ja. En dit is dus zo'n huis. Ze komen bij elkaar, eerst in de synagoge. En daarnaast komen ze gewoon in een huis samen. Kijk even in Romeinen 16, vers 5. Groet ook de gemeente in hun huis. Zie, daar zit een gemeente die in een huis samenkomt. En er zijn nog een aantal beschrijvingen in de Bijbel waar je dus duidelijk ziet dat de gemeente, die ging niet gelijk in een heel groot gebouw. In Efeze, wat we ook gelezen hebben vandaag, zie je dat Paulus ging op een gegeven moment in een school. Want er waren veel mensen. Ja, dat doen wij ook wel. Dus als we te veel hebben, gaan we in een gebouw zitten. Maar van nature begint het, zoals hier in de huiskamer. Dus hier zie je ook de groeten, doe de groeten aan in hun huis. Wie zijn dat? In vers 3 zie je Priscilla en Aquila. En die in vers 4, die hebben hun leven hun hals gesteld voor Paulus, de welke niet alleen ik dank, maar ook al de gemeente en heidenen. Allemaal gemeente en heidenen. En dan groet ook de gemeente in hun huis. Dus Priscilla en Aquila, nou, dat zou ik kunnen zeggen zoals wij bijvoorbeeld, dan en Paula, hebben de gemeente in hun huis. En Hans de Breeje heeft het. Als wij niet bij elkaar komen daar met z'n allen, dan heeft hij het ook in zijn winkel dan, maar in zijn huis. Dus als Paulus spreekt over die hele huizen omkeren, ja, wat voor huizen zijn dat dan? Nou, dat zijn sowieso samenkomst waar geloven bij elkaar komen. En de Joden proberen dat tegen te houden. En zodat die boodschap van genade, ze proberen die boodschap tegen te houden. Dus daarom zegt hij ook, je moet waakzaam zijn voor alles, ja. Dus terug naar Titus. En die moeten de mond gestopt worden. Hoe werden de monden gestopt? En laten we even teruggaan. Ik sla eindig bijna. Even naar Matteüs 22. Hoe de Heer Jezus dat deed. Matteüs 22 vers 34. Welke de mond moet gestopt worden. Nou, de Heer Jezus Christus had ook tegenstand van zijn eigen broeders in het vlees. Matteüs 22 vers 34. Nou, zij proberen de Heer Jezus te vangen in verband met de opstanding. He? Als je natuurlijk je bent getrouwd en de man die sterft, dan was het volgens de wet dat er dan een broer die vrouw nam en zodat hij voor een nageslag kon zorgen. Nou, die man sterft ook weer, dat zie je in vers 30 en 31 staan. En, of in vanaf vers 23. En dan zegt ze, ja, dus ze heeft al 7 mannen gehad. Ja, met wie is ze dan, van wie is ze dan als ze in de hemel is? Dus dat kan toch niet, die opstanding? En dan zegt de Heer Jezus in vers 31, wat aangaat de opstanding der doden, hebt gij niet gelezen dat hetgeen van God tot uw lieden gesproken is, die dan zegt, ik ben de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. God is niet de God der doden, maar van de levenden. Als hij zegt, ik ben de God van Abraham. Ja, die leefde hoe lang geleden? Heel lang geleden, Isaac en Jacob. Hij zegt niet, ik was de God van Abraham, ik ben het nog steeds. Met andere woorden, Abraham, Isaac en Jacob die leven. En die zullen helemaal ook opstaan. De opstanding is een Bijbelse leer. Maar er zijn mensen die geloven daar niet in. Dus zo. En dan zie je. En de scharen die het horende werden verslagen over zijn leer. En de fariseeën gehoord hebbende dat hij de saduceeën de mond gestopt had. En hoe deed hij dat dus? Met het woord van God. Zo stop je de monden. We gaan terug naar Titus gaan afsluiten. En dat is de enige manier, want onze wapens zijn niet vleeselijk. Ik weet een broeder, die ik las gisteren nog een e-mail van hem, Ray uit Amerika, die heeft dan ook een gemeente. En die heeft zelfs 2 broeders uit elkaar moeten houden. Eentje die probeerde fysiek iemand echt te meppen. Ja, je kon het niet geloven, maar dat is echt gebeurd. Omdat hij kon er niet tegen dat die persoon, ja, die ene was een oudere man. En hij kon hem met de schrift niet overtuigen. En hij zei, in ogen was hij verkeerd bezig. En toen liep het op, dit en dat. En toen moest hij reden tussen gaan staan. Anders had hij een klap gegeven. Ja, dat genade boodschap is alles mogelijk, denk ik wel eens. Maar dat zijn niet onze wapens natuurlijk. Het is met het woord van God. Dus welke men moet de mond stoppen die hele huizen verkeren. Die hele huizen te gronden leren. Ja, je moet dus ook mensen, ik bedoel, je kan mensen in huis halen. Ik bedoel, wij hebben het verleden ook al meegemaakt met mijn broer. Die haalde op een gegeven moment ook iemand die kon heel mooi praten. Heel goed leren, sprak ook allemaal over Paulus. En die had ook naar de gemeente in zijn huis, zijn eigen familie. En soms kwam hij naar ons in de gemeente. Nieuwegein toen de tijd. Maar die haalde toen een alverzoening in huis. Ja, dat kan natuurlijk niet. En dan heb je ook de leer van de handeling 28, die praat ook over Paulus. Dus die kan je uitnodigen, of daar kan je naar gaan luisteren, maar dan word je natuurlijk wel geïnfecteerd met de verderfelijke leer. En dat is dan, je zin is dan verleid. En dan gaat je huis te gronden, dat wil zeggen, wordt niet meer geleerd door de gezonde leer. En dan dan ga je afdwalen. En weet je, als je de genadeboodschap verlaat, dan mis je ook de kracht van dit evangelie. En dat is ten gronde richten. Want de kracht van opstanding, die zal alleen, mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht, maar het is de kracht van Gods genade. En die bekrachtig jij elke dag. En dat is dan, als je zinnen verdorven zijn, en je hebt met ijdelheid spreken te maken, met ongeregeld al soort dingen, maar ze proberen dus, de mond moet gestopt worden, die leer moet gestopt worden. En er kunnen allerlei leerlingen zijn hoor, ook dopen, besnijden, calvinisme, werken doen allemaal zo om gered te worden, of werken doen om gered te blijven. Ja, al dat soort dingen, het zijn allemaal valse leerlingen. En het behoort niet om vuils winst wil. Je ziet hier, dit is ook een motief wat met geld te maken heeft. Nou, we gaan de volgende keer verder met vers 12. Dat je ziet, die cretenses, dat die zijn altijd leugenachtig, kwade beest en luie buiken. En die moet hij bestraffen. En hoe ga je ze dan bestraffen? Hoe ga je mensen die tegen de ongelovigen, of mensen die tegen zijn bestraffen, stoppen, de mond stoppen? Doe je met het woord van God. Dat deed Christus ook met Satan, hè? Hij kwam elke keer met een tekst. En na de derde keer, toen liet Satan verliet hem. Maar we hebben ook met gelovigen te maken. Hier, dit zijn gelovigen. Die moet hij bestraffen. En die moet hij ook bestraffen. Hoe doe je dat dan? Met het woord van God. Niet met de wet hoor. Maar met de regels van Gods genade. En dan zullen ze verbeterd worden. En als het goed is, leggen ze het af. En dan zijn ze verbeterd geworden hier. Dus ja, dat hebben we vandaag gezien. Ja. Dus die ongeregelde ijdelheid spreekt zijn vrijheid van zinnen. Daar is de ouderling belangrijk voor, dat hij dus de gemeente, de gezonde leert. Eerst voor zichzelf en ook hier hem horen. Zodat hij zichzelf behoudt en die naar hem horen. Zodat ook jullie, ook met eigen bijbelstudie, ook natuurlijk, in staat zijn om deze personen te kunnen weerleggen. En niet je huis om te laten keren. En te gronden te laten richten, geestelijk gezien. Ja, vader, zo willen we u danken voor deze boodschap. Het is duidelijk en helder. Het is de eenvoudigheid van Christus. En vader, daar willen we bij blijven. En de gezonde leer is de garantie ervoor. Als wij maar gehoorzaam zijn, vader. En dat vraag ik in dank al. Ik dank u hiervoor, vader, in de naam van de Heer Jezus. Amen.